Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrijgunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. U wordt gelezen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen, hoofdstuk 3. Daarna doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en we zingen in antwoord daarop van Psalm 139, het 14e vers.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders mij te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvorm geworden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevonden. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in een schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het 20e en het 21e vers. Het woord van de Heere ook voor deze middag. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dezelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Wij zingen vooraf aan de prediking nog van Psalm 130, het derde vers. Meent als het om tegenstellingen gaat, als het om zwart-wit gaat, dan is dat in de wereld al zo, dat weten we wel. Er zijn vele tegenstellingen, ook in het intermenselijk leven. Maar dat is in de Bijbel ook zo. In Oude en Nieuwe Testament is dat zo, de tegenstellingen die er zijn om... En dat is altijd weer de bedoeling van de Heere, om de zaken die er bij de Heere te doen zijn ook helder en duidelijk te laten zijn. De Bijbel is geen raadseltjesboek. En het is ook geen boek waar je nou zo de antwoorden maar uit kunt vinden voor al je levensvragen. Maar over één zaak is in de schrift duidelijkheid en dat is Gods verlossingsplan voor zondaren. En als het daarom gaat, dan is de schrift helder en klaar. En dat is al zo in het Oude Testament. Ik noem maar één voorbeeld van Elia en de Baal-dienaren. Als de Heere God is, dient hem en als Baal God is, dient hem. Maar als het gaat om de tegenstellingen die de zaken duidelijk maken, en dat is ook vanmiddag weer de bedoeling, dan vind je die eigenlijk nergens scherper dan in de Nieuwtestamentische brieven. En daar zit ook iets in, gemeente, van het einde nadert. Het einde is nabij. Daar zit ook iets in wat er dan op volgt. Waakt dan, want ge weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komen zal. Hij komt als een dief in de nacht, misschien nu wel onder de prediking van het woord, wie zal het zeggen? Hij komt en hij is bezig te komen. En dat komt ook door telkens weer in de tegenstellingen, in de boodschappen ook van de evangelieschrijvers en bijzonder ook van de schrijvers, de geïnspireerde schrijvers van de brieven. Die vaak niet makkelijk zijn, neem de Romeinenbrief, maar die toch altijd weer duidelijk zijn, niet voor tweerlei uitleg vatbaar. En dat is ook in dit gedeelte zo. We willen daarnaar luisteren onder het thema Onze wandel is in de hemelen. En we zien die verscheidenheid, die tegenstellingen in de eerste gedachte. En de verwachting die klinkt in deze versen en in dit gedeelte in de tweede gedachte. En ook de hoop, de vaste hoop op de Here die daaruit dan voortvloeit. Dus eerste gedachte is ontdekking, onze wandel is in de hemel, ontdekking, verwachting en hoop. Gemakkelijk te onthouden. En onze tekst vers 20 begint met dat woordje maar. Nou, dat geeft al geen tweeërlei vragen, dat woordje maar, dat zit altijd weer op datgene wat eraan vooraf ging en wat erop gaat volgen. Maar, dat is in ons spraakgebruik ook bijna aan de orde van de dag. Naast het woordje eigenlijk, u moet het maar eens nagaan in uw leven. Ik zou dit of dat moeten doen, eigenlijk maar, en dan volgt dat woordje maar. Die twee die gaan heel vaak samen. En dat is hier ook het geval. Paulus zegt, Paulus schrijft aan de gemeente van de Filippenzen, en het is toch tot een heerlijke bemoediging geweest voor die Filippenzen, die het ook niet gemakkelijk hadden in hun tijd, want de kerk op aarde is immers een strijdende kerk. En daar heb je nou tegelijkertijd die tegenstelling in dat woordje maar. Wat de apostel Paulus zegt, onze wandel is in de hemelen, zeg maar een streepje onder dat woordje is. En toch schrijft hij het tot troost aan de strijdende kerk. Gemeente, als we daar nou beginnen, aan onze zijde ook. Dat de apostel Paulus dat woordje maar gebruikt. Onze wandel is in de hemelen. Dan ziet dat op die wandel die niet in de hemelen is. Dat kunnen jongens en meisjes begrijpen. Die wandel niet in de hemel. U leest dat ook in dit gedeelte. Leest u maar met mij mee. De apostel zegt in vers 17, wees mede mijn navolgers. Dat is geen eigenwijzigheid, want de Heere, want Paulus zegt op een andere plaats in het woord van de Heere, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. Dat betekent als je mij volgt, zegt de apostel Paulus, dan kom je bij Christus uit. Dan heb je nou weer zoiets wat we altijd weer bij onszelf moeten nagaan, is dat ook zo? Als de mensen ons volgen, en Paulus heeft daar de vrijmoedigheid toe, wees mijn navolgers. Als wij dat nou tegen de mensen zeggen, als je vader en moeder dat zeggen, en je opa en je oma, wees onze navolgers. Waar komen ze dan terecht? Bij Paulus komen ze terecht bij Christus. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En dan komt het, die grote tegenstelling, ziet u het staan in vers 18. Want velen wandelen anders. Onze wandel is in de hemelen, zegt Paulus op de kansel van de gemeente van Filippi. Zal die maar gezegd worden. Maar hij zegt ook, velen wandelen anders in diezelfde gemeente. En dan kunnen ze ook in Filippi blijkbaar wel binnen de muren van de eigen gemeente blijven. Want daar is ook van alles en nog wat te doen. Er zijn mensen die wandelen anders. Die wandel is niet in de hemel, maar die wandel die is op de aarde. Een gemeentevraag. En onze wandel. Uw wandel en jouw wandel en mijn wandel. Is die nou in de hemel? Of is die nou op de aarde? Is dat nou duidelijk of is dat nou niet duidelijk? Ja, zegt iemand misschien, dan moet u dat toch nog wat verder verklaren. Nou, dat kan ik alleen verklaren door middel van het woord. Ik ga niet, zeg maar, de dingen zelf bedenken, want dan bedenk ik juist de dingen die van beneden zijn, waar Paulus tegen waarschuwt. Ziet u het staan in vers 19 aan het eind van dat vers? Die velen, niet weinigen dus, geen enkelingen dus, maar die velen die bedenken aardse dingen. Die zijn alleen maar bezig met de dingen van deze wereld. Ja, ze zullen natuurlijk in de kerk ook wel eens wat horen en soms worden ze even wakker geschud. Maar het gaat al gauw weer de andere kant op. Dat is net als die boer die tegen de dominee zei, onder het grote gebed heb ik een koe verkocht. Zo met je gedachten bezig met deze wereld. Je kunt het niet helpen, het gebeurt. En je moet het wel helpen. Je moet wel schrikken als het vanmiddag, zeg maar, naar je toe komt en dat je zegt, o heden, dat ben ik. Ik word 's morgens wakker en dan denk ik al aan mijn bedrijf en ik denk aan mijn vrouw en mijn kinderen en ik denk aan mijn hobby's en ik denk, noemt u het allemaal maar op. Op zichzelf geen verkeerde dingen. Er waren in de Filippenzen ook hele keurige mensen. Die liepen echt wel een beetje in het spoor. Maar hun wandel was niet in de hemelen. Wanneer is dat dan wel zo? Wel, dat is eigenlijk ook weer heel duidelijk in de brieven van de apostel. Als je bedenkt Colossenzen 3. Als je bedenkt de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. En dan volgt er daarop, want gij zijt gestorven. Als je dus gestorven bent, jongens en meisjes. En vervolgens met Christus verborgen in God. Colossenzen 3, vers 3. Daar hangt nogal wat aan. Maar de andere kant is, als je dat dan ook bent, als dat je staat is, al kan je stand veranderen, gemeente. Maar als dat je staat is, dat je in Christus bent, 2 Korinthe 5, vers 17. Dat je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En dan bedenk je op de dingen die boven zijn, dan is je wandel in de hemel. Voor dat woordje wandel staat in het Grieks eigenlijk burgerschap. Dat is een van de plaatsen die in de herziene statenvertaling, dat zeg ik ook maar eerlijk, goed vertaald zijn. Want daar staat namelijk burgerschap voor wandel hier. Al bedoelen natuurlijk de statenvertalers, laat ik me haasten om dat er tegelijk bij te zeggen, de statenvertalers, de wandel die voortvloeit uit het burgerschap in de hemel. Maar onze wandel is in de hemel, betekent ik ben ingeschreven door de Vader, denk aan Colossenzen 1 van 14 dagen geleden, door de Vader in de boeken van de burgerlijke stand van het Koninkrijk van God. En dan ben ik nog wel in deze wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld. Ik lijk op die mensen die ons beschreven worden in de brief van Paulus aan de Hebreeën, dat zij een ander vaderland zoeken. Ze zijn op reis naar het paradijs, naar het Jeruzalem daarboven. En ze vergeten hetgeen achter is en strekken zich uit, zoals Apostel dat hier zegt, ook in dit gedeelte. Ze strekken zich uit naar hetgeen voor is, tot de prijs der roeping Gods die in Christus Jezus is. Nou, dat zijn ze, gemeente. Ja, maar zegt u, dat is toch wel hard werken. Jazeker. Jazeker. Dat is aan de ene kant hard werken en dan is aan de andere kant rust. Vanuit de rust, gemeente. Want de Heere legt ons geen wetten op die te zwaar zijn om te houden. De Heere zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, de duivel wil je wijsmaken. Jonge mensen, die dominee vanmiddag, zal ik maar zeggen, die probeert je nou aan het werk te zetten en je kunt het toch niet. En ouderen hebben we nou al geleerd om de duivel passé te geven. De duivel de deur te wijzen. Kennen we zijn gedachten? Kennen we zijn gedachten goed? Degene die hun wandel in de hemel hebben, hebben van de Heere geleerd om hem te antwoorden met het woord, zoals de apostel Jacobus daarover schrijft. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Want alles wat je wilt weerhouden om de Heere na te volgen en om het van de Heere te verwachten, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld, schrijft Johannes. En de wereld vergaat en haar begeerlijkheden. Dus gemeente, is het nu duidelijk genoeg geweest? Weten we nu wie we zijn voor het aangezicht van de Heere? Ben ik nou een hemelganger of ben ik een helganger? Hoor ik nou bij de Heere, en dan, gebruik ik, dan noem ik dat kernwoord maar in de schrift, heb ik nou de Heere lief? Of heb ik de wereld lief? En hoe weet je dat? Wel, dat blijkt in je hoofd, in je gedachten. Ach, zegt een kind van God vanmiddag, dan zit ik nog zo aan de wereld vast. Ik denk nog zo vaak aan de dingen van beneden. Het gaat vanzelf, ik kan het niet nalaten. En dat is ook zo. Zolang je in dit leven bent, zolang je nog niet overgegaan bent over de doodsjordaan naar de werkelijkheid die er bij de Heere is, waar we het straks dan over hopen te hebben, dan zul je die strijd kennen. Tussen de apostel Paulus zegt vlees en geest, lees de Galatenbrief er maar op na. Vlees en geest, de geest strijdt tegen het vlees en het vlees strijdt tegen de geest. Dat blijft, maar dat zijn nou juist de hemelgangers. Want die wereldburgers, die bedenken de dingen die van beneden zijn, die kennen die strijd niet. Die hebben wel een spijt ergens van natuurlijk. Dat zijn gewone mensen ook, ze hebben wel een spijt ergens van. Maar dan hadden ze liever dat het niet gebeurd was of dat het niet ontdekt was. Dan schamen ze zich voor zichzelf. Maar wie nou ontdekt is aan zijn zonde, aan zijn ongerechtige natuur, aan de boosheid van zijn hart, die schaamt zich voor de Heere. Die zegt met de apostel Paulus, ik weet van die dingen waarvoor ik mij nu schaam voor God. Dat zijn die tegenstellingen, die verschillen, gemeente, tussen een wereldburger en een burger van het Koninkrijk der Hemelen. En ga nou vanmiddag de kerk niet uit en doe de kerktelefoon niet uit, voordat je weet waar je een burger van bent. Want dat is heel makkelijk, zeg ik vanmiddag, ook te weten. Ik zeg het maar in ronde Nederlandse woorden. Als je een burger bent van de hemel, dan ken je een verleden. Dan ken je een eertijds. Dat schrijft de apostel Paulus in de Efezebrief. Eertijds waart gij duisternis. Maar nu, en zet maar weer een streepje onder dat woordje nu. Maar nu zijt gij licht in de Heere. En dan komt de aansporing, wandelt als kinderen des lichts. Ach, en als je geen hemelburger bent, dan ken je dat niet. Dan is dat een doorgaande lijn. Dan ben je nog dood door de misdaden en door de zonden. Dan moet je nog levend gemaakt worden. En daarvoor kom je nou en geef God je de genade om in de kerk te komen en het evangelie te horen. Ook op andere wijze thuis. Dat is nou de barmhartigheid en de genade en de langmoedigheid van de Heere die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. En dan moet je niet aankomen met praatjes van ik kan me niet bekeren. Want in de opdracht van de Heere ligt de mogelijkheid om je te bekeren. Als de Heere het zegt, dan is het ook mogelijk. En daarom ben je straks niet te verontschuldigen. Als je voor de Heere komt, dan hoef je niet te zeggen van ik kon het immers niet, Heere, dat wist u toch wel. Het is uw schuld dat ik me niet bekeerd heb. Begrijp je wel? Dat is ook weer zo duidelijk. Het is zo duidelijk als wat allemaal in de Bijbel. Daarom hoef je niet verloren te blijven als je nog niet behouden bent. Maar onze wandel, dat is nou dat volk, dat onze. Gemeente, van de week sprak ik met een jonge zuster en die vroeg mij een aantal dingen. Toen ging het ook over de kerk en zo. De kerk van vandaag. Heb je daar nou geen moeite mee? Als ik op Urk preek, dan, nou ja, op het ogenblik is het natuurlijk niet meer zo druk vanwege de corona. Maar ik ga tegen 3-4 stromingen in. Zeg je dat nou niks, dominee Bos? Dan zeg ik, luister. Jonge zuster. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Voel je wel? En dat meen ik echt. En als ze nou daar zitten, of daar zitten, of daar, of daar. Als ze de Heere vrezen, als je met elkaar kunt spreken op wie de Heere voor je is. Dan zegt de Heere niet in welke kerk je zit, al is dat niet onbelangrijk. Maar dan zegt de Heere, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden van hen. En daar hebben we meer aan gemeend, aan het woord van de Heere. Ik ben een vriend en metgezel, jonge mensen, wiens vrienden zijn jullie. En van wie ben je een metgezel, ouderen? Van degene die de Heere vrezen. Ik heb het op deze kansel wel eens vaker gezegd, dat de Heere pas in mijn leven kwam, toen stond ik op een regenachtige maandagmorgen boven onze slagerij op de Pyramideweg, het huidige karrewiel. En toen was er een broeder daar aan de overkant bezig die ik kende en van wie ik wist dat het een kind van God was. En toen dacht ik, nou zou ik eens met die man moeten kunnen praten. Dan zoek je niet alleen de Heere, maar ook zijn volk. Dat zit aan elkaar vast. De Heere is de God van zijn volk, gemeente, ouderen en jongeren. Hoe is dat onder ons? Onze wandel is in de hemelen. En dan heb je ook verwachting. Dan heb je ook gegronde verwachting op grond van Gods eigen beloftewoord. En dan verwacht je niet iets. Dat heeft ook weer te maken met die aardse wandel. Dan verwacht je niet iets, maar dan verwacht je iemand met een hoofdletter. En de apostel Paulus is geïnspireerd door de Heere zelf om de namen van de Heere voluit uit te schrijven. Wij verwachten. De Heere Jezus Christus. Ziet u het staan? En ze zeggen erbij, Hij is onze zaligmaker. Gemeente, zullen we daar nou even bij verpozen, bij die zaligmaker. Zodat we het straks mogen zeggen. Als ik hem door genade mag schilderen. Hij is ook mijn zaligmaker. Want proef nou dat woord eens, gemeente. Leg dat nou eens op je tong. En smaak dat nou eens met de mond van het geloof. Zaligmaker. Dat gaat zo diep alleen al in die naam. De Heere Jezus Christus is zaligmaker. Is zaligmaker. En ik val niet in herhaling, gemeente. Maar ik zeg het twee keer om het tot uitdrukking te laten komen. Hij is. En dan zou ik het woordje nog kunnen gebruiken. Nog zaligmaker. Tot vanmiddag toe, morgen weet ik niet. Maar tot vanmiddag toe is hij nog zaligmaker. Hij maakt zalig. Want daartoe heeft God de Vader. Want daar begint het, gemeente. Deze zaligmaker, God de Vader in de hemel, heeft hem, zijn geliefde zoon, in van eeuwigheid verkoren om hem uit de hemelen te zenden naar de aarde, om zalig te maken op aarde, zoals de engelen daarvan zingen in de velden van Efrata. Hij heeft zich geboren laten worden. De apostel Paulus die schrijft het zo in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd. Heeft de gestalte van een dienstknecht, in het Grieks staat slaaf, doulos, aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Zaligmaker, gemeente. Dat is de Heere Jezus Christus. En in dat woord zaligmaker komt ook uw, jouw en mijn schuld mee. Want waarom was er een zaligmaker noodzakelijk? Omdat wij, nadat wij Gods gebod hebben overtreden, nadat wij God de dienst hebben opgezegd, nadat er een onoverbrugbare kloof tussen ons en tussen de enige en de waarachtige God gekomen is, heeft God zijn Zoon gezonden om aan de overkant van die onoverkombare kloof zijn Zoon te zenden. Om zondaren zalig te maken. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij zalig gemaakt? Door zich geboren te laten worden. Uit de maagd Maria. Wat een wonderlijke zakengemeente. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Die de erfzonde niet heeft. Die in heel zijn leven, zijn 33 jaar op aarde, geen zondige gedachte gedacht heeft. Geen zondig doen en laten gehad heeft. Zo heeft hij ons zalig gemaakt. Hij is bespoten. Hij is gegezeld. Hij is vernederd. Zo heeft hij ons zalig gemaakt. Hij heeft de gang naar het kruis gemaakt. Hij heeft zich laten kruisigen en hij is aan het kruis gebleven toen de godsdienst riep. Als je nou echt de zoon van God bent waarvoor je je uitgeeft, kom dan af van het kruis. Toen is hij er niet afgekomen, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, die ook aan het kruis van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Is niet van het kruis afgekomen, omdat hij onze schuld aan het kruis betaald heeft. De schuld, de straf die ons de vrede aanbrengt. Gemeente, hij is zaligmaker. Is hij nou ook u en jou zaligmaker? Want hij heeft het mogelijk gemaakt. Nadat hij gestorven is, is hij opgestaan uit de doden. En ten hemel gevaren. Hij is zaligmaker, de gekruisigde Christus in de hemel, om ook vandaag zalig te maken op aarde. Hij zendt zijn dienstknechten uit en hij vergezelt zijn woord met de Heilige Geest die hij verworven heeft, opdat het zaad Gods, het welk is Gods woord, geplant wordt door de Heilige Geest in de harten van de hoorders. En dan worden het van wereldlingen, hemelingen. Dat zit er nou allemaal in en nog veel meer, gemeente. Daar moet je over mediteren. Daar moet je dat woord voor smaken en proeven dat de Heere goede tieren is. Zaligmaker. Wie is dat? De Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes. Maak jullie nou eens wat vragen vanavond, vanmiddag, als je nou straks thuis komt. Wil je dan aan je vader en moeder vragen, of alleen aan je vader misschien, of je moeder, als je een van beiden niet meer hebt, of aan je grootouders, aan je beb en je bessie vragen, waar is nou jullie wandel? En wie is nou jullie zaligmaker? En u die zalig gemaakt bent, die spreekt daar toch van of niet? Of bent u bevreesd als uw kinderen u bevragen wie of nou je zaligmaker is en van wie je het nou verwacht? Gemeente, laat de kinderen het maar vragen en formuleer maar de antwoorden op kinderlijke wijze, zodat je de kinderen ook bij de hand neemt en dat je zegt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. Als jullie mij volgen, kinderen, dan kom je bij de Heere Jezus uit. Dat is ook mijn gebed, of niet soms? U en jij, die door genade deze zaligmaker hebt liefgekregen, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En gemeente, dan komt er ook die vaste hoop. De hoop op de Heere van de vromen. Dat is onze derde gedachte. En die lezen we in vers 21. Daar staat die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zal, dat is de toekomende tijd. Hij heeft ons zalig gemaakt, dat ligt in de verleden tijd. Dat is geschied door Gods genade in de Heere Jezus Christus. Maar hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Wanneer? Bij zijn wederkomst. Als hij wederkomt met de wolken, dan wordt ons vernederd lichaam veranderd. Dat woordje vernederd, dat we hier lezen, dat is een heel diep woord. Dat is echt een heel absoluut woord. Dat wijst ons ook in de allereerste plaats en gemeente, dat moet iedere keer weer opnieuw. Op onze zonde, op onze ongerechtigheid, op datgene wat we verdiend hebben. Naar Gods eigen belofte ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als je nou iets wilt verstaan van dit woordje vernederd lichaam, dan moet je eens in een graf kijken van 14 dagen of 3 weken oud. Dat stinkt. Van dat vernederde lichaam. Dan valt het vlees van de botten af. Van dat vernederde lichaam. En als je langer in dat graf ligt, dan ben je helemaal verteerd. Dan ben je naar de belofte van de Heere in het paradijs tot stof vergaan. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En nou is het bedenken van deze wereld, dood is dood. We hebben het 14 dagen geleden ook over gehad. Maar de Heere zegt in zijn woord, ons lichaam, ook al is het totaal en radicaal vergaan, zal veranderd worden. En wat zal het dan worden? Leest u mee? Het zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Aan wiens heerlijk lichaam? Aan het lichaam van de Heere Jezus Christus. Hoe gebeurt dat dan? Hoe zal dat dan? Dat zijn toch allemaal vragen? Als ik op de kerkhof loop of sta, en ik zie al die platen op de graven liggen, dan denk ik, hoe zal dat nou straks gebeuren? Zal dat er afgebroken worden? Gaat dat vanzelf open? Ik heb er geen antwoord op. Maar de Heere heeft het antwoord. En gemeente, hij zal doen wat hij belooft. Zie maar naar dat woordje wat we hier lezen, vernederd lichaam. De Heere heeft gedaan wat hij beloofde. Ten dagen als gij daarvan eet, zul je tot op de dood en verder vernederd worden. Zul je de drievoudige dood sterven. Maar nou maakt de Heere ook zijn belofte waar als hij wederkomt, dat de graven geopend zullen worden. En dat allen uit de graven zullen komen. En dat Gods volk dat uit het graf komt, gelijkvormig zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Nee, ze zullen geen Christus worden. Maar ze zullen op hem gaan lijken. Ze zullen tegen elkaar zeggen, en dat is maar een voorbeeld, gemeente. Ze zullen tegen elkaar zeggen, wat lijk jij sprekend op onze meester, op onze zaligmaker, op de Heere Jezus Christus. Dat is de toekomst en dat is de hoop van Gods volk. Dat zegt, het is met de dood niet afgelopen, want Gods woord bestaat in eeuwigheid en hij maakt al zijn beloften waar. Zie maar naar het verleden en bewijs het maar uit de schriften. Het is werkelijk waar, de Heere is een waarmaker van zijn woord. En dan herleeft de hoop, wat hebben we dat nodig in deze tijd, gemeente. Tijd van zelfmoorden die veelal de krant niet halen, omdat anderen niet, zeg maar, op een idee gebracht moeten worden. Tijd van uitzichtsloosheid, een tijd van kerkelijke verwarring. Een tijd van, noem het allemaal maar op in je persoonlijke leven. Je zou toch alle hoop verliezen. Maar dat hoeft niet en Gods volk zal die hoop ook niet verliezen. Daar zorgt de Heere zelf voor. Hoe doet hij dat? Door de prediking van het evangelie, ook vanmiddag. Met dit woord dat ons voorligt, onze lichamen worden gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Kan de Heere dat dan? Jazeker. Moet u maar verder lezen in onze tekst. Als een antwoord op de vraag hoe de Heere dat doet. Hij doet dat naar de werking. En daar staat echt een Ook weer zo'n bijzonder woord in het oorspronkelijke, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Gemeente, gelooft u in de opstanding der doden? Gelooft u en geloof jij dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is en dat hij uit de doden is opgestaan? Geloof je dat? Wel, zo zal het zijn, door diezelfde kracht zullen straks ook onze lichamen opgewekt worden. En de apostel die werkt dat uit in de brief aan de Korintiërs, immers 1 Korinthe 15. Dan zal ons lichaam gelijkvormig zijn aan zijn lichaam. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. En wat is daar nou het heerlijke geheimenis in? Wel, gemeente, in ronde woorden en ook weer duidelijk gezegd, dit geheimenis, dat je dan volmaakt kunt bestaan voor God. Want dan ziet God zijn Zoon in Christus bruid. En zo alleen kan het, ook in de hemelgemeente. Zo alleen kan het. God de Vader moet zijn Christus zien in zijn volk. En dat volk wordt veranderd door de kracht van de Heere Jezus Christus naar zijn heerlijk lichaam. Vraag mij niet hoe dat precies allemaal zal zijn. Dat heeft de Heere in die zin niet geopenbaard. Maar ik mag dit woord doorgeven zoals het er staat en proberen het op te lichten tot u, jou en mijn troost. Opdat de hoop herleeft naar Gods gebod. En de uitgang van deze prediking mag zijn dat we het met z'n allen belijden, hier en thuis. De Heere is mijn zaligmaker. De Heere is mijn God. Dat zal dan de vrucht zijn, de Gode verheerlijkende vrucht. En dan heeft dat volk hoop, gemeente, in een hopeloze wereld. En dan kan ze door die hoop ook anderen weer vertroosten in deze donkere, wankelende wereld, waarin de voetstappen van deze zaligmaker klinken. En hij straks niet meer zaligmaker zal zijn, maar rechter. Want hij komt, en we hebben het straks samen nog beleden, om te oordelen de levenden en de doden. Dan is hij rechter, ouderen en jongeren. Als je nou zelfs na dit woord nog doorleeft straks in je eigen stramien, en bedenk de dingen die van beneden zijn en niet die van boven zijn. Dan ben je niet gestorven aan je zonden. Dan ben je niet gestorven aan je ongerechtigheid. Dan ben je nog dood door de misdaden en de zonden. En als de Heere dan verschijnt, zul je niet gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar dan zul je gelijkvormig worden aan die geest uit de duisternis, de Satan, de duivel, om voor altoos bij hem te verkeren. En om voor altoos je inderdaad uit te leven. En dan in volmaaktheid in die duisternis tegen God. Gemeente, ik kan geen woorden vinden om daar uitdrukking aan te geven. Maar dat is het lot van allen die niet hebben gewild dat hij hun zaligmaker zou zijn vanwege de consequenties die dat heeft. Die niet willen sterven aan zichzelf om te leven in hem. En die straks tot in eeuwigheid zullen moeten betalen voor hun eigen zonden. Die onbetaalbaar zijn. Die prijs, die is te zwaar. Daar is de eeuwigheid voor nodig. Gemeente, als je nou de Heere nog niet kent, mag ik je dan nog een keer oproepen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Want waarom zou je nou onder zo'n evangelie van een genadig en barmhartig God toch nog sterven? Dat kun je toch niet maken, jonge mensen? Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Wij willen samen de Heere bidden en danken. Heere, vanwege dat virus dat rondwaart, kunnen we nu niet zingen. De kerkraad heeft in zijn wijsheid besloten om 4 psalmen te zingen. En dat is al uniek in het kerkelijk leven. Omdat vele andere gemeenten niet zingen. Of met 1 of 2. Heere, dan schenkt u ons alweer zoveel en wij danken u daarvoor. Al zingen we minder dan we gewoon zijn en wellicht ook graag zouden doen. We zeggen u namootmoedig dank, Heren, voor deze zondag. De 2 erediensten op deze zondag in de beide kerken. Heren, wilt u ook geven dat als we de kerk uitgaan, dat wij het weten, Heren, dat u ons niet vergeet. Ook al zijn wij soms zo vergeetachtig, geef ons dat te bedenken. Dan bedenken we de dingen die boven zijn. Heere, wilt u genadig vergeven wat niet was tot uw eer en wil ons bidden horen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen dan toch nog van Psalm 42, het eerste vers. Ga dan heen, gemeente, dragende met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.